Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. En wat er verder volgt in Psalm 65, vers 1. Bij deze middag belijdenis van het geloof door in te stemmen met zondag 9 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 9, in antwoord erop zingen we van Psalm 146, het zevende vers. En daarna komt de schriftlezing tot ons uit Marcus 12, vers 41 tot en met 44. En vervolgens uit 2 Korinthe 9, vers 6 tot en met 15. Marcus 12, vers 41 tot en met 44. En 2 Korinthe 9, vers 6 tot en met 15 zijn de schriftlezing na zondag 9 en Psalm 146, het zevende vers.
Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, dat de eeuwige Vader, onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welken ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, dewijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw Vader. We lezen nu Marcus 12 vanaf vers 41. En Jezus, gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag hoe de schare geld wierp in de schatkist, en vele rijken wierpen veel daarin. En er kwam een arme weduwe, die wierp 2 kleine penningskens daarin, hetwelk is een oord. En Jezus zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan allen die in de schatkist geworpen hebben, want zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen, maar deze heeft van haar gebrek al wat zij had daarin geworpen, haar ganse leeftocht. En dan vervolgen wij uit 2 Korinthe 9 vanaf vers 6. En dit zeg ik, die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien. En die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. Een iegelijk doel gelijk hij in zijn hart voorneemt, niet uit droefheid of uit nooddwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is machtig alle genade te doen, overvloedig zijn in u, opdat gij in alles, alle tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. Gelijk er geschreven is, hij heeft gestrooid, hij heeft de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid. Doch die het zaad de zaaier verleent, die verlenen ook brood tot spijzen. En vermenigvuldigen uw gezaaisel, en vermeerderen de vruchten uw gerechtigheid. Dat gij in alles rijk wordt, tot alle goedaardigheid, welke door ons werkt, dankzegging tot God. Want de bediening van deze dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God. Terwijl zij door de beproeving deze bediening God verheerlijken over de onderwerping uw belijdenis onder het evangelie van Christus en over de goeddadigheid der mededeling aan hen en aan allen. En door hun gebed voor u welke naar u verlangen om de uitnemende genade Gods over u. Door Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking, gemeente, is uit de eerste schriftlezing, Markus 12, vers 41 tot en met 44. Daar luidt Gods woord en de tekst: en Jezus, gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag hoe de schare geld wierp in de schatkist, en vele rijken wierpen veel daarin. En er kwam één arme weduwe, die wierp twee kleine penningskens daarin, hetwelk is een oort. En Jezus, zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan alle die in de schatkist geworpen hebben. Want zij alle hebben van hun overvloed daarin geworpen. Maar deze heeft van haar gebrek al wat zij had daarin geworpen, haar ganse leeftocht. Tot zover de tekstwoorden. We willen de Heere zoeken in gebed om zijn zegen te vragen. Heer, u hebt ons aan de middag van deze dankdag bijeengebracht onder uw woord. En als we u deze middag om iets mogen vragen, dan is het wel om een dankend hart. Dat hebben wij van nature niet, Heer. Van nature staan wij rechthebbend tegenover u en tegenover anderen. Dan is er bij ons niet de gestalte van de ootmoed. En daarom bidden wij, Heere, leer ons wie wij zijn en leer ons wat wij verdienen. En geeft u dat in het licht daarvan wij mogen zien dat we nog zoveel hebben overgehouden. Zelfs al zouden er in de achterliggende maanden heel veel moeite en zorgen en beproevingen zijn geweest. Als wij alleen al denken aan dat aangrijpende woord dat de bezoldiging der zonde de dood is, dan hebben wij alle reden om ons voor u te verootmoedigen, omdat u ons nog in het leven spaarde. En u geeft ons boven het leven nog zoveel meer. U geeft ons ook nog een dak boven ons hoofd en u geeft ons alle zonder onderheid kleding om ons mee te kleden en u geeft ons nog voedsel. En er zijn er velen onder ons die kunnen gewagen van nog veel meer dat u ons gegeven hebt. Geef ons er een opmerkzaam hart voor. Heren, wij bidden of u ons alles wil schenken wat nodig is als we gaan luisteren naar uw woord. Geeft u het licht van uw geest en geeft u dat de schriften mogen opengaan. Dat deze eenvoudige geschiedenis die opgetekend staat in het evangelie voor ons niet alleen helder en duidelijk zal zijn, maar dat de boodschap ervan, de prediking die erin ligt, door ons verstaan mag worden en werkelijk gehoord mag worden door onze harten. We bidden, Heere, en erkennen deze middag uw naam ook voor alles wat u in de achterliggende tijd hebt gegeven. We denken, Heere, aan de kinderen van de gemeente die naar school geweest zijn. Misschien was het wel moeilijk om allerlei redenen op school. Misschien gingen de dingen niet vanzelf, maar u gaf ons dat we naar school konden gaan. Dat we dingen kunnen leren die belangrijk zijn voor het aardse leven. Dat wij ook lezen en schrijven mogen leren en dat we daardoor, als u het geeft, ook bij het ouder worden steeds meer uw woord kunnen lezen. Dat zijn kostbare gaven die u geeft in het leven van onze kinderen. En geeft u dat ze uw naam daarvoor mogen erkennen. U geeft ons, Heere, als jonge mensen ook wat nodig is. Ook jongeren onder ons kunnen een opleiding volgen en kunnen allerlei dingen doen. Ze hebben wellicht werk gevonden en ze mogen ook dat werk uitoefenen. Geef ook daarvoor een dankbaar hart. Uw hand was over degene van middelbare leeftijd. En er zijn er velen onder ons die ook in het achterliggende jaar werkzaam konden zijn. U gaf de gezondheid en u gaf de krachten. Geen vanzelfsprekende zaken, zeker niet in het achterliggende jaar, waar mensen uit het leven werden weggerukt door het virus. waar mensen ook langdurig ziek raakten ten gevolge van een ernstige vorm van het virus. Heere, wij bidden, als u ons nog zoveel geeft, dat wij het mogen opmerken. En met dat we uw naam erkennen voor wat u ons in deze dingen geeft, denken we ook aan degene die hun werk niet of maar ten dele konden doen. Voor wie dat wellicht ook heel moeilijk is. Heere, wil u ook in die omstandigheden gedenken. Wees u, Heere, met de ouderen. Degene die de moeite en de zorg van het leven juist bij het ouder worden steeds meer ervaren. Heere, laten ze ook in hun levensavond, bij alles wat er moeilijk is, en daar mogen wij zeker wanneer we zelf nog jonger zijn, nooit makkelijk over denken, maar geef dat ze toch uw zegeningen mogen tellen en mogen zien. Zo is er in ons alle leven, Heere, reden om uw naam te erkennen en te danken. En geef dat wij een hart mogen ontvangen om dat te doen. Maar we bidden u ook, Heere, breng ons bij dat voorbeeld van onze tekst van vanmiddag. De twee kleine penninkjes van een arme weduwe. En wat dat tot ons te zeggen heeft. En werkt u dezelfde genade die u werkt in het leven van deze verder onbekende vrouw ook in onze harten en in onze levens. Heere, wij bidden u zo om wat nodig is. Geef ons een gezegend uur onder uw woord. Sterk en help de zieken van de gemeente. Bijzonder denken we aan onze oude zuster Van Dam die zo ziek en zo zwak is geworden. Heere, wil u voor haar zorgen naar het lichaam. Boven alles naar haar ziel, als ze het ook heel goed beseft dat ze zich moet voorbereiden op het sterven. Heere, wil u haar gedenken. Samen met zuster Luttekhuizen, die aan haar zijde is en voor wie dat ook heel ingrijpend en moeilijk is. Sterk en help hem beide en wil ook tot hun harten spreken als ze deze middag meeluisteren. We zeggen u dank, Heere, dat deze middag onze oude broeder den Hartog na zo heel lange tijd weer in ons midden mocht zijn. U geeft het hem en we bidden of u hem ook uw zegen wil schenken en of u hem samen met zijn vrouw, die ook weet van de zwakheid van het lichaam en de afbraak van de aardse tabernakel, Heere, wilt u hen gedachtig en goed zijn. Wil u werk onder ons schenken, Heere? En wil u alles geven wat nodig is, boven alles uw genade. We dragen aan u op degene die hier vanmiddag niet kunnen zijn, vanwege noodzakelijke reden niet in de gelegenheid om onder uw woord te komen, Heere, gedenk ze. U weet ook, Heere, van degene die toch niet de moeite namen om naar uw huis te gaan, geef ze een beschamende zegen. En geef dat wij ons op geen enkele wijze boven anderen zullen stellen. Als u ons hier wel hebt samengebracht of wel geeft mee te luisteren. Wij hebben nodig, Heere, deze middag, dat u zelf onder ons komt en dat u ons leert en onderwijst. Heere, willen doen, ook deze middag. Gedenk ons alle zo naar de trouw van uw genade. Helpt u bij het luisteren en bij het spreken. Zegen ons ook in het schenken van onze dankgave. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 145, 5 en 6 willen we gaan zingen. 145, 5 en 6. Er is één collecte bij de uitgang waarin u uw dankgave kunt geven voor de Heer en voor zijn dienst. De Heer zegene u en uw gave. En wij zingen 145, het vijfde en zesde vers. Geliefde gemeente, wanneer u een bezoek brengt aan het centrum van de stad, Rotterdam, dan kunt u zien hoe in de schaduw van al die moderne, nieuwe, hoge gebouwen de oude Laurenskerk ligt. Kerk waarin onze oudvaders al preekten, Abrakel, Hellenbroek. Ze hebben daar het woord verkondigd en wanneer u een bezoek aan de kerk brengt, dan zal u misschien hetzelfde vergaan als wat mij verging, hoe het mij verging bij een bezoek afgelopen zomer. Zo op een doordeweekse dag, want dan zie je tot je verbijstering hoe weinig er eigenlijk nog sporen zijn van een echt kerkgebouw en een eredienst. Het is voor het grootste deel een cultureel centrum geworden waarin je allerlei dingen kunt bezichtigen. Maar te midden van die dingen die er te bezichtigen zijn, is er dan ook een aantal groene offerkisten. Uit een ver verleden waarin de mensen hun gaven voor de Here en voor zijn dienst wierpen. En dat brengt ons eigenlijk als vanzelf bij onze tekstwoorden van deze middag. Het gaat erin over de offerkist en over het dankoffer van een arme weduwe. En we willen er met Gods hulp op gaan letten hoe Christus zijn oog liet vallen op het dankoffer van de vrouw in onze tekst. We schrijven bij onze tekstwoorden Christus en het dankoffer van een arme weduwe. En we letten op drie dingen. Allereerst wat hij ziet. In de tweede plaats wat hij weet. En in de derde plaats wat hij geeft. Christus en het dankoffer van een arme weduwe. Allereerst wat hij ziet, dat is het begin van de tekst. Jezus, gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag hoe de schare geld wierp in de schatkist. In de tweede plaats wat hij weet, vers 43, voorwaar zeg ik u dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan allen die in de schatkist geworpen hebben. En tenslotte wat hij geeft, want deze geschiedenis bevat een verwijzing naar het grote offer, zo zullen we horen. Het is in de laatste week van de Heer Jezus op aarde, kort voor zijn lijden en sterven. De Heer Jezus bezoekt nog eenmaal de tempel. En in die tempel geeft hij onderwijs, zoals hij dat al zoveel en zo vaak heeft gedaan. Lange reden die de Heer Jezus gehouden heeft bij deze gelegenheid kunt u vinden in het Matthäusevangelie. Een reden waarin hij een zevenvoudig wee u uitspreekt. Woorden zwaar geladen van oordeel. En in die reden gaat het ook over de weduwe. Ik ga er nu verder niet op in, ik stip dat nu maar even aan. Maar als de Heer Jezus die reden heeft uitgesproken, als hij die preek heeft gehouden, dan neemt hij een ogenblik rust en dan zijn we bij het begin van onze tekstwoorden. En Jezus gezeten zijnde tegenover de schatkist. We moeten het ons waarschijnlijk zo voorstellen dat de Heer Jezus is in de voorhof van de vrouwen. Dat was een deel van de voorhof in de tempel, niet zo genoemd omdat daar alleen maar vrouwen mochten komen, maar wel zo aangeduid omdat de vrouwen van Israël niet verder dan die voorhof mochten komen. En in die voorhof van de vrouwen was aan een van de wanden een 13-tal offerkisten geplaatst. Die offerkisten hadden de vorm van een trompet, met een smalle bovenkant en een bredere onderkant. En in die offerkisten konden de mensen hun gaven voor de dienst van de Heere werpen. Met Hebreeuwse letters was op die offerkisten aangegeven wat voor bestemmingen het geld zou krijgen. Daar stond een trompet, zoals die offerkisten wel werden genoemd naar de vorm. Daar stond een trompet bestemd voor de tempelbelasting van vorig jaar, die sommige mensen nog niet betaald hadden, maar die toch nog voldaan moest worden. En dan een voor het nieuwe jaar, en eentje voor de vrijwillige bijdrage, en een voor het hout dat op de altaren werd gebruikt en in vlammen opging, en weer een andere trompet, en daarin moest het geld gedaan worden voor de vogels die geofferd werden, want zo ging het, zo moeten we het ons ook voorstellen, dat een heel aantal Israëlieten in de tijd van het Nieuwe Testament niet zelf met offerdieren naar de tempel kwamen, maar dat ze naar de tempel kwamen en hun gaven in een van die trompetten, in een van die schatkisten wierpen. En dan betaalde, en als ze dan betaald hadden, dan werd er op hun kosten een offer gebracht. En nu lezen wij in de tekst dat de Heer Jezus is gaan zitten tegenover die schatkist. Met het zicht op één of meerdere van die offerkisten die daar te zien waren. En er staat dat de Heer Jezus aandachtig heeft gekeken naar de mensen die hun gaven wierpen in die schatkist. Zo zegt het begin van de tekst het. En Jezus, gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag hoe de schare geld wierp in de schatkist. Zo was er dus de gewoonte, iemand die naar de tempel ging, ging dan ook, zelfs wanneer hij geen offer te brengen had, maar alleen maar kwam om te bidden, zo iemand ging eerst naar de voorhof van de vrouwen, eerst in de richting van die schatkist, en hij gaf een gave van zijn hand voor de dienst van de Heer. Weer Jezus zit daar op enige afstand en ziet aandachtig toe hoe de een na de ander daar langs die schatkist loopt en zijn of haar gaven voor de dienst van de Heere afzondert. En wat ziet de Heer Jezus dan? Dat lezen we allereerst aan het slot van vers 41. En vele rijken wierpen veel daarin. Dus daar zijn veel mensen rijk, door de Heere gezegend met veel bezittingen, met goede inkomsten van hun land. En ze komen met hun goudstukken en ze werpen die goudstukken zwaar in de offerblokken die daar staan. De Heer Jezus ziet het. Vele rijken in Israël blijkbaar in die tijd. En ze wierpen allemaal veel daarin. Is dat verkeerd? Nee, dat is niet verkeerd. Als wij deze geschiedenis en de tekst goed lezen en het vervolg lezen, dan ontdekken we wel. De Heer Jezus wijst dat niet af. Het is een goede zaak als mensen die veel van de Heere ontvangen hebben aan stoffelijke goederen, daarvan ook de dienst van de Heere gedenken en meehelpen onderhouden. Vele rijken werpen veel daarin. Maar er staat wel iets bij en daar moeten wij niet aan voorbij gaan in het midden van vers 41. Er staat: Jezus zag hoe de schare geld wierp in de schatkist. Dus niet alleen dat er mensen waren. En niet alleen dat er rijke mensen waren die veel in die schatkist wierpen. Maar wat de Heer Jezus ook ziet. En dat weet hij natuurlijk ook als God. Want hij is mens en God in één persoon. Dat is hoe de mensen hun bijdrage geven voor de Heere en voor zijn dienst. En dat neemt hij aandachtig waar. Toen en nu nog. Als aan het einde van de dienstgemeente, van deze dienst en van andere diensten, wij langs de plaats lopen waar wij onze gaven in deze tijd kunnen afzonderen voor de Heere en voor zijn dienst. Of als wij thuis dingen overmaken voor de Heere en voor zijn dienst. Dan geldt nog steeds dat Jezus ziet hoe de mensen hun gaven geven aan zijn dienst. De Heere ziet wat wij geven. Maar de Heere ziet vooral ook hoe wij het geven. En wij kennen vanuit Gods woord wel de voorbeelden. dat de Heere daar een aandachtig oog voor heeft. Ik noem u twee voorbeelden uit het Nieuwe Testament verderop. In Handelingen 3 lezen we die aangrijpende geschiedenis van Ananias en Safira. Die hadden veel gegeven. Heel veel. Akker verkocht. Opbrengst. Een deel daarvan voor zichzelf gehouden. Maar ook een heel groot deel gegeven. En dat brengen ze voor het aangezicht van de apostelen. En ten diepste voor het aangezicht van de Heere. Maar de Heere ziet hoe ze het geven. De Heere zag dat er in hun hart eerzucht was. Dat zij iets wilden zijn met hun gaven. Dat ze wilden doen alsof ze de dingen met hun hele hart gaven, terwijl dat niet zo was. En dat worden de Heere niet alleen ontmaskerd, maar ook nog streng gestraft. En wij hebben gelezen uit 2 Korinthe 9 dat de Heere de blijmoedige geven lief heeft. Dus er staat niet, de Heere heeft te veel geven lief. Maar de Heere let erop hoe wij geven, ook voor zijn dienst. En dat is iets wat op de dankdag zeker door ons ook beseft moet worden. Als wij nagaan voor onszelf, wat voor redenen zijn er om de Heere te erkennen en te danken? De Heere let op ons hart, de Heere let op heel ons leven. Maar de Heere zit ook, met eerbied gesproken, in onze tekst bij de schatkist. En hij ziet hoe de mensen geven. Ja, en dan is er nog iets wat de Heer Jezus ziet. En dan lezen we verder in vers 42. En er kwam een arme weduwe, die wierp 2 kleine penningskens daarin, het welk is een oord. En let u even op die grote tegenstelling tussen het vorige vers en dit vers. In het vorige vers stond, vele rijken wierpen veel daarin. En tegenover die vele rijken, met hun handen vol goudstukken en zilverstukken, staat hier, zoals het letterlijk staat in het Grieks, en er kwam 1 arme weduwe. Er staat met nadruk het telwoord. 1 arme weduwe. En die ene ziet de Heer Jezus ook. Net zoals hij u en jou en mij deze middag en andere dagen van ons leven ook ziet. En er kwam 1 arme weduwe. In gedachten zetten we een streepje onder dat woord weduwe. Daar ligt een wereld van verdriet in. Daar ligt een hele geschiedenis in. Wij weten van deze weduwvrouw natuurlijk niet veel. Behalve dat ze wel echt geleefd heeft, want we hebben hier te maken met de geschiedenis. Niet met de gelijkenis, maar met de geschiedenis. Maar wanneer we deze geschiedenis zo voor ons hebben, een weduwe, dan denken we aan een vrouw die misschien wel jaren geleden gelukkig in het huwelijk getreden is. Met een hart vol verwachting van de toekomst. Misschien zijn er maar een paar jaar voorbij gegaan en toen kwam dat ernstige bericht. Je man leeft niet meer. Verongelukt op zijn werk of waar dan ook. Of na een paar jaar of misschien wel na veel jaar is er een ernstige ziekte het huis binnengekomen. En de man van deze vrouw is aan bed gebonden en de vrouw heeft voor haar man gezorgd en bij haar man gewaakt en haar liefde aan hem betoond, maar ze kon hem niet in het leven houden. En ze heeft gezien en moeten ervaren hoe hij haar ontviel. Een weduwe. Misschien dat er deze middag Nee, er zijn vanmiddag, niet misschien, maar er zijn vanmiddag weduwen onder ons en onder degenen die met ons meeluisteren. Er zijn er die weten van dat verdriet in hun leven. En er zijn er ook die geen weduwe of geen weduwnaar zijn en die toch ook weten van een soort gelijk verdriet of van een vergelijkbare beproeving, van eenzaamheid, van moeite. De Heere zag die ene weduwe, net zoals hij u, ook te midden van alle moeite en zorg en beproeving thuis meeluisterend of hier in de kerk ziet. En hij peilt de nood. Denkt u nog even met mij aan dat bekende woord uit Psalm 10. Gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet. En net zoals hier in de grondtekst van het Nieuwe Testament staat er daar ook in de grondtekst van het Oude Testament een woord dat niet wil betekenen, niet wil zeggen vluchtig in het voorbijgaan zien, oppervlakkig bezien zoals wij mensen de buitenkant van elkaar kunnen zien, maar het peilen van de nood en van het verdriet en van de eenzaamheid en van de armoede. Zo heeft Christus deze vrouw, deze eenling te midden van al die mensen gezien. Vele rijken wierpen veel daarin. En er kwam één arme weduwe. Ja, en dan is dat woord arme ook nog een woord om even te onderstrepen. Hoe arm is deze vrouw precies geweest? Wel, dat kunnen we opmaken uit het vervolg. Komen daar straks natuurlijk nog wel uitvoeriger op, maar we lezen dat ze twee kleine penningskens in de schatkist werpt ter waarde van een oord. En een oord, dat was 1/64ste deel van een dagloon, van een arbeider. Dus als een arbeider een hele dag hard gewerkt had en hij nam zijn geld aan het einde van de dag mee naar huis, dan kon hij natuurlijk van dat geld leven. Dan kon hij daarvan misschien nog een heel klein beetje sparen, maar daar moeten we maar niet te veel van denken. Maar hij kon in zijn levensonderhoud voorzien. Hij kon zijn vrouw en misschien een enkel kind wat hij had ook nog in verzorgen. Maar dat was het dan ook wel. En nu nemen we dat dagloon en daar moeten we dan dus 1/64ste deel van nemen. Dat bedrag, daar gaat het over in onze tekst. Ik heb geprobeerd om dat een klein beetje om te rekenen naar onze tijd, dat is natuurlijk altijd moeilijk. Maar ik dacht, ik zou eens kijken wat er gemiddeld op een dag verdiend wordt in Nederland. Daar zitten natuurlijk hele grote verschillen tussen die te maken hebben met leeftijd en zeker met beroep. Maar ik heb me laten duidelijk maken dat hier in Nederland gemiddeld per dag €200 verdiend wordt. U kunt daar behoorlijk onder zitten misschien en u kunt daar misschien ook wel heel ver boven zitten. Dat weten wij niet natuurlijk, maar €200, als u daar nou 1/64ste deel van zou nemen, dan hebben we het over €3. Dat was wat die vrouw, niet alleen in haar hand had toen ze naar de tempel ging, maar dat was ook haar ganse leeftocht, zegt het woord van God. Dat wil zeggen, met die €3, laten we dat maar eventjes aanhouden om het ons beter voor te kunnen stellen. Met die €3 moest ze voor een hele dag in haar eigen levensonderhoud voorzien. Zo arm was ze. Dan begrijpen we wel dat de evangelist niet heeft overdreven als die zegt een arme weduwe. En nu komt deze vrouw daar schuchter te midden van al die rijke mensen die met klinkende munt aankomen bij de offerblokken en hun gouden munten laten rinkelen in de trompetten. En in alle schuchterheid neemt ze dat geld wat ze heeft, wat ze had om in haar levensonderhoud te voorzien, die paar euro, die twee kleine koperen penninkjes. Want ze bezat wat ze had in twee penninkjes. En ze werpt die twee penninkjes allebei uit haar hand in de schatkist. Dat is voor de Heere. Dat is voor zijn dienst. En dan kijken u en ik even naar haar hand en dan zien we wel, nu heeft ze niets meer. Dat is de tekening van de vrouw waar de Heer Jezus onze aandacht deze middag op richt. Dat is wat de Heer Jezus allereerst ziet. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Wat hij weet. Begin van vers 43 zegt, als de Heer Jezus dat ziet, die vele rijken die veel geven, en die ene arme weduwe die alles waarmee ze in haar levensonderhoud moest voorzien, allemaal uit haar hand laat glijden, maar het was maar heel weinig, het waren maar die twee kleine koperen penninkjes. Als de Heer Jezus dat gezien heeft, dan roept hij zijn discipelen tot zich. Laten we ook daar even bij stilstaan, begin van vers 43. De Heer Jezus gaat daar in de tempel als de grote profeet onderwijs geven. Hij is ook hier de grote leermeester. En wat voor leermeester? Een leermeester die zijn leerlingen, zijn discipelen tot zich roept. Als hij onderwijs wil geven, wacht hij niet totdat zijn discipelen erom vragen. Maar hij roept en hij wil zijn discipelen gaan onderwijzen naar aanleiding van deze gebeurtenis. Zo is hij nog. Hij is nog de grote leermeester die mensenkinderen wil onderwijzen, wil leren. Hebt u gemeente, dat is een vraag die vanmiddag op de dankdag tot ons allen komt. Hebt u zijn onderwijs nodig? Hebt u zijn onderwijs nodig om dankdag te kunnen houden? Hebt u zijn onderwijs nodig om uw werk, onze studie, ons dagelijks bezig zijn in het Bijbelse juiste licht te zien? Hebben wij zijn onderwijs nodig? Want Christus roept ons nog iedere zondag samen onder zijn woord om ons onderwijs te geven. En als ons werkzame leven achter ons ligt, we zijn met pensioen gegaan en we blikken terug op ons leven, maar dan hebben we nog steeds nodig om ons leven, ons dagelijks leven, ook ons verleden te zien in het licht van Gods woord. In het begin van vers 43, Jezus zijn discipelen tot zich geroepen hebbende om hen onderwijs te geven, is als het ware een aansporing voor u en voor mij om de Heere te vragen om zijn onderwijs. Want als wij het begin van vers 43 lezen, is het goed om te bedenken wanneer de Heer Jezus dit onderwijs gaf. Enkele dagen voor zijn lijden en sterven. Maar zelfs in die dagen is hij bezig in de tempel om onderwijs te geven over deze dingen. Zo belangrijk zijn deze dingen ook in zijn ogen. Jezus zijn discipelen tot zich geroepen hebbende zeide tot hen, voorwaar ik zeg u, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan allen die in de schatkist geworpen hebben. Er zijn vanmiddag ook kinderen in de kerk en ik denk dat als ik aan de kinderen vraag, klopt dat nu? Heeft nu die weduwe die maar een paar kleine penninkjes, twee koperen penninkjes van heel weinig waarde in de schatkist geworpen heeft? Heeft nu die weduwe meer ingeworpen dan al die andere mensen met hun kostbare goudstukken en zilverstukken. Als we het nog één keer voor de duidelijkheid, als we het naar onze tijd trekken, klopt dat nu als die vrouw haar 2-3 euro geeft voor de dienst van de Heere, dat dat meer is dan een ander die misschien wel 2.000 of 3.000 euro overmaakt? In de letterlijke zin klopt dat natuurlijk niet. Het ene is veel meer dan het andere. Maar waarom zegt de Heer Jezus deze dingen dan toch zo? Voorwaar, ik zeg u, deze arme weduwe meer ingeworpen dan allen die in de schatkist geworpen hebben. Dat is gemeente. En we proberen met elkaar zo gaandeweg duidelijk te krijgen wat nou het geheim is van dit onderwijs wat de Heer Jezus geeft. Dat is allereerst omdat de Heer Jezus niet alleen let op wat wij geven. Dat ziet de Heer Jezus ook wel. Dat zag hij bij de rijken die veel inwierpen en dat zag hij bij deze arme vrouw ook. Maar de Heer Jezus let niet alleen op wat wij geven, maar ook waarvan wij geven. De Heer Jezus let niet alleen op wat er in de schatkist geworpen wordt, maar hij let ook op wat er thuis blijft liggen. Kijk, en dat was bij die rijken heel veel. Ze gaven veel. Maar er bleef ook veel liggen thuis. En deze arme weduwe gaf maar weinig. Maar er bleef thuis helemaal niets meer liggen. Dus de Heer Jezus heeft er wel oog voor, zoals hij het ook zelf zegt in vers 44, want zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen. En ze gaven eigenlijk wat ze wel missen konden. En wat wij wel kunnen missen, dat missen we ook helemaal niet eigenlijk. Maar die arme weduwe gaf wat ze menselijk gesproken helemaal niet kon missen. Slot van vers 44. Deze heeft van haar gebrek al wat ze had daarin geworpen. Haar ganse leeftocht. En neemt u die laatste woorden, haar ganse leeftocht, maar heel letterlijk. Dat betekent dat geld wat ze nodig had om die dag in haar levensonderhoud te voorzien. En ze had op dit moment nog niet voor de volgende dag. Haar ganse leeftocht, dat ziet de Heere ook. Kijk, en dan ziet de Heer Jezus ook, en dat is een van de dingen die als een prediking vanuit dit tekstgedeelte tot ons komen, dat het bij die rijken een goede gave was voor de Heere en voor zijn dienst, dat was goed. En als ze daar blijmoedig hebben gegeven, dan geldt ook voor die rijken. De Heere heeft de blijmoedige gever lief. Dus het is nog een keer zo. Het is niet zo dat die gaven van de rijken door de Heer Jezus worden afgekeurd. Zo niet. Maar de Heer Jezus wijst hier wel aan. Wat heeft deze vrouw nu gedaan? Deze vrouw heeft geofferd. Die heeft een offer gebracht. Een dankoffer. En dan nog iets dieper, want we proberen nog wat meer duidelijk te krijgen waarom de Heer Jezus de aandacht juist richt op deze vrouw. Dan keer ik nog even terug naar wat er staat in het midden van vers 41. Jezus gezeten zijnde tegenover de schatkist zag hoe de scharen. Dus niet alleen wat de mensen geven, ook niet alleen wat we zojuist hoorden waarvan mensen geven, dus wat er nog overblijft, maar vooral ook Christus zag hoe deze schuchtere weduwe haar dankgave aan de Heere en zijn dienst gaf. Hij ziet het hart. En hij zag in het hart van deze weduwe. En ik geloof dat dat de bedoeling is die erin opgesloten ligt. Anders had de Heer Jezus ook niet van die aanbevelende woorden gesproken over deze vrouw en over wat ze deed. Dat daar twee dingen in te vinden zijn en daar moeten wij ons eigen hart dan ook maar eens naast leggen, gemeente. Het eerste, liefde tot de dienst van de Heer. Dat zal het toch geweest zijn waarmee deze weduwe naar de tempel gegaan is. Ze is daarheen gegaan met een hart dat brandde van liefde tot de dienst van de Heer. En die dienst was haar alles waard. Misschien had ze ook wel een bijzondere reden om een dankdaggave te geven. Misschien was ze zelf genezen na een ernstige ziekte. Dat staat er allemaal niet bij. Misschien was het ook gewoon liefde tot de dienst van de Heere die daar plaatsvindt. Want wat gebeurde er in de tempel? Daar was de dienst der verzoening. Daar wilde God duidelijk maken dat hij mensen, zondige mensenkinderen wilde ontmoeten. Daar wilde de Heere het bloed der verzoening laten stromen. Daar wilde de Heere spreken woorden van blijde troost en vrede. Vrede met God door het bloed. De dienst van de verzoening. En kijk, de vraag die ook vanuit deze geschiedenis tot ons komt is: hebben wij de dienst van de Heere zo lief gekregen? Is er in ons hart wederliefde gekomen? Hebben we iets gezien van dat wonder dat de Heere zondige mensenkinderen wil ontmoeten en dat de Heere de dienst der verzoening heeft ingesteld? En zijn we met een hongerig, een begeerig hart naar verzoening met God onder Gods woord gekomen? Is de verzoening die er bij de Heere is al een wonder voor ons geworden, al noodzakelijk voor ons geworden? Gaat ons hart daar naar uit? Of hangt dat er een beetje bij? Want dat maakt natuurlijk nog wel verschil. Als dat geen echte plaats heeft in ons hart, ja, dan is de kerk misschien wel niet meer dan een gewoonte. En dan is gemeente, en ik zeg dat niet om mensen af te brengen van op zich goede dingen, maar dan is uw dankdaggave misschien alleen maar een manier om uw geweten te stillen. En uw kerkgang ook. En daar kan de kerk dan misschien wel rijk van worden. Maar dat is in de ogen van de Heere niet zoveel waard. De Heere heeft de blijmoedige gever lief. Dus de vraag is, en dat kunnen wij natuurlijk nooit zien. Dat kan alleen de Heere zien, die daar gezeten was bij de schatkist en die daar nog zit. De vraag is, hoe staat ons hart tegenover de dienst van de Heere? In het hart van die weduwvrouw is ongetwijfeld liefde geweest. Maar er is ook nog iets anders geweest. Verschillende Bijbeluitleggers wijzen erop dat deze geschiedenis van deze weduwe die alles geeft wat ze heeft. De waas eigenlijk in de ogen van mensen. Want moet dat nou? Als je vervolgens niks meer te eten en te drinken hebt. Als je niet meer in je levensonderhoud kan voorzien. Maar dat deze geschiedenis een opmerkelijke parallel heeft in het Oude Testament. Een geschiedenis die onze kinderen ook wel kennen. Als Elia bij de Bekrit verborgen is geweest. En dan op een gegeven moment is die Bekrit uitgedroogd. Dan wordt Elia gestuurd naar Zarfat. En als Elia daar komt na een lange reis, dan treft hij daar even buiten dat plaatsje Zarfat een weduwvrouw aan. En die weduwvrouw is bezig om houten te lezen, staat er in de Bijbel. Dat wil zeggen, ze is overal houtjes en takjes aan het zoeken om daar straks een vuurtje mee te maken. En om op dat vuur een koek te bakken, een broodkoek voor haar en voor haar zoon. En dat is het allerlaatste wat ze zullen eten en dan zullen ze sterven, want ze hebben helemaal niets meer. Ziet u, dat was de leeftocht van die vrouw. En wat doet Elia dan? dan belooft Elia dat de Heere een wonder zou doen. Maar, zegt hij, maak mij voor eerst een kleine koek daarvan. Dat was geen onbescheidenheid van Elia, maar dat was een opdracht die hij moest geven. Dat was een opdracht die hij moest doorgeven aan deze vrouw in opdracht van de Heere zelf. Eerst moest die vrouw het wagen met God en met zijn woord. En daarvan, van dat geloof wat die weduwe van Zarfat dan mag beoefenen, want ze doet wat Elia zegt en ze wordt niet beschaamd. De Heere vervult haar gebrek. Iets van dat geloof ziet u ook in het hart van deze weduwvrouw. Deze weduwvrouw heeft wel die laatste twee koperen penninkjes uit haar hand laten glijden en nu heeft ze niets meer. Maar ze is in de tempel van God en God had het gezegd op allerlei plaatsen in het Oude Testament. En dat was de Bijbel van die tijd. God had gezegd dat hij de weduwe zou onderhouden. Dat hij voor de weduwe zou zorgen. We hebben ervan gezongen, Psalm 146 en Psalm 68 zingt ervan. En daar zijn de Bijbelse voorbeelden van. In die geschiedenis van Elia en in andere geschiedenissen en in de wetten van Mozes, hoe de Heer het keer op keer opneemt voor een arme weduwe. Kijk, en dat brengt ons gemeente zo aan het einde van onze tweede gedachte bij het feit dat de Heer de gever ziet, de gave ziet. Maar vooral het hart ziet. Hoe geven wij, of breder gezegd, hoe houden wij 2021 dankdag? Denkt u nog even aan die bekende geschiedenis aan het begin van de Bijbel. Kain en Abel, voor het oog doen ze precies hetzelfde. Ze brengen allebei een offer. Ze houden allebei dankdag. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kain en zijn offer zag geen niet aan. Hoe kwam dat? Gaf Abel meer? Dat lees ik niet. Was het offer van Abel beter? Dat is de verklaring niet. Maar God zag het hart. En het ene hart, daarin lag liefde tot zijn dienst en geloof en verwachting van de Heere. En in het andere hart niet. En u ziet de Heer Jezus Christus als de grote hartenkenner. Uw en mijn hart. En wat ziet hij dan? We gaan eerst zingen. Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God. Zijn mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt. Christus en het dankoffer van een arme weduwe. We hebben stilgestaan bij wat hij ziet, bij wat hij weet en tenslotte wat hij geeft. Want wat is nu de bedoeling van dat de Heer Jezus zijn discipelen op deze weduwe heeft gewezen? En wat is zijn bedoeling als hij vanuit het woord ons op deze weduwe wijst? Dat is niet dat u maar alles wat u hebt moet geven, waarschijnlijk. Misschien voor iemand van ons wel, maar ik denk niet dat dat de bedoeling is van de Heer Jezus in deze tekst. Dat u al het geld wat u hebt en alle goederen die u hebt allemaal weggeeft vandaag nog. En dat u niets overhoudt. Maar wat dan? Dat wij, gemeente, een offer zullen proberen te brengen? Net zoals deze vrouw? Is dat de bedoeling van deze geschiedenis? Dat ook niet. Maar het komt wel in de buurt. Ik geloof dat de bedoeling van de Heer Jezus met deze geschiedenis is dat er in uw, in mijn leven een offer geboren wordt. Niet dat wij dat zelf maar zullen gaan proberen te doen met alle kracht die in ons is. Want dan zijn we toch nog weer met de wet in de hand aan het werk. Maar wel dat er in ons hart iets mag zijn zoals het er was in het hart van deze arme weduwe. Dat er in ons hart zoveel liefde voor de dienst van de Heere mag komen. En zoveel geloof en verwachting op de Heere mag komen. Dat er in ons leven echt offers gebracht zullen worden voor de dienst van God. In mijn leven en in uw leven. En hoe kan dat? Hoe kan dat er komen in het hart? Dat kan alleen maar vanuit het werk van diegene die bij de schatkist gezeten was. Als wij deze gebeurtenis hier alleen maar bezien in het licht van een arme vrouw geeft alles wat ze heeft uit liefde en uit geloof voor de Heer en voor zijn dienst, ja, dan blijven we nog in de mensen steken als we niet uitkijken. Maar deze dingen waren alleen mogelijk als vrucht van het offer dat de Heer Jezus zelf zou brengen. U moet die slotwoorden van onze tekst nog eens even in het licht daarvan lezen. Markus 12, vers 44. Deze heeft van haar gebrek al wat zij had daarin geworpen. Haar ganse leeftocht. En letterlijk staat er in het Grieks haar hele leven. En dat zet de Heer Jezus dus tegenover die rijken die veel gaven. Maar van alles wat ze hadden was ze toch nog maar een deel. Maar wie van al diegenen die daar op dat moment in de tempel, in de plaats der verzoening waren, wie van al diegenen kon er nu zeggen, meer dan al deze rijken en meer dan deze arme weduwvrouw is hier. Ik denk dat de discipelen allemaal beschaamd hun hoofd neergebogen hebben toen ze dit onderwijs hoorden en zagen. Maar wie kon het zeggen? De Heer Jezus Christus zelf. Het is niet voor niets dat dit onderwijs plaatsvindt in de tempel. De plaats van de verzoening. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus deze les aan zijn discipelen wil leren. Heel kort voordat hij zelf zou gaan lijden en zou gaan sterven aan het kruis. Voor hem geldt wat de apostel Paulus later zal schrijven in 2 Korinthe 8. Dat hij arm geworden is daar hij rijk was. Christus was zo onuitsprekelijk rijker Dan al die rijken daar in Jeruzalem en dan al de rijken hier in Rotterdam en dan al de rijken uit de quote 500 en noemt u maar op. Christus was rijk, onvergelijkelijk rijk in de hemel bij zijn vader. Toen de 10.000 maal 10.000 engelen het hem toezongen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Hij was rijk aan eer en hij was rijk aan macht. Hij was vooral rijk in de liefde van zijn vader. Spreuken 8, hij was spelende voor het aangezicht van zijn vader, staat er. Dat wil zeggen, er was een diepe vreugde van God de Vader in zijn zoon. En een diepe vreugde van de zoon in zijn vader. Daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken. Van die volkomen rijkdom en heerlijkheid die er bij Christus was. Hij was rijk. En hij wilde arm worden. Zoveel armer dan deze arme weduwvrouw van de tekst. Kijk, die vrouw gaf haar laatste koperen penninkjes. Maar haar kleed hield ze. En haar schoenen hield ze. En toen ze terugging vanuit de tempel, was er ergens nog wel een armoedig vertrekje waar ze woonde. Maar Christus is zo onuitsprekelijk veel armer geworden. Hij is gekomen naar deze wereld waar voor hem geen plaats was. Hij heeft het gezegd tijdens zijn leven op aarde. De vossen hebben holen, de vogels van de hemel hebben nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd kan nederleggen. Geen plaats voor hem. Hij was, gemeente, hebt u daar wel bij stilgestaan? Hij was op dit moment, toen hij de tempel bezocht, niet meer in staat om nog maar 2 penninkjes te geven. Want hij had ze niet eens. Toen hij de tempelbelasting betaalde, we hebben daar wel eens bij stilgestaan, heeft hij dat gedaan door een wonder te verrichten. Een wonder waarbij hij ook voor Petrus betaalde met die stater uit de bek van de vis. Maar Christus haalde de stater, met eerbied gesproken, niet uit de zak van zijn eigen kleed. Hij had het niet. Hij is arm geworden. En toen hij op Golgotha kwam, toen werden zelfs zijn klederen hem afgenomen. Toen hing hij daar in de armoede van zijn naaktheid. Toen was er voor hem zelfs geen plaats meer op de aarde. En de hemel boven hem was gesloten. En hij heeft het moeten uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Christus is zo onuitsprekelijk arm geworden, daar hij rijk was, maar hij heeft zich al die rijkdom laten ontzeggen. En hij is vrijwillig armer, nog veel armer geworden dan deze weduwvrouw. Hij wilde zichzelf offeren. Deze vrouw bracht een dankoffer. Deze vrouw bracht een liefdeoffer. Maar Christus offerde zichzelf op. In de plaats van ondankbare mensen. In de plaats van mensen die helemaal niet opofferingsgezind zijn. Maar die liefst alles voor zichzelf willen houden of naar zichzelf willen toetrekken. Of die misschien een deel willen geven aan een ander. Maar die zichzelf nooit zouden willen opofferen. Christus kwam om het grote offer van zijn eigen bloed en van zijn eigen werk te brengen. Tot eer van zijn vader en tot zaligheid van zondaren. En daar, gemeente, wijst deze geschiedenis uiteindelijk heen. Naar dat offer. En alleen vanuit het deel hebben aan dat offer van de Heer Jezus Christus wordt er in een mensenleven en in een mensenhart door God vernieuwd ook een offer geboren. Een dankoffer, een offer van zelfverloochening, wat dan ook wat de Heere voor offers vraagt. Zo alleen zal het kunnen. Zo alleen zullen wij de voetstappen van deze arme weduwvrouw kunnen drukken. Nooit zonder meer, maar alleen langs het kruis van Golgotha, waar het grote offer is gebracht. En daarom is de vraag ten slotte deze dankdagmiddag: hoe staat u tegenover dat offer? Hebt u dat offer nodig gekregen in uw leven? Ik denk, gemeente, u kunt zich natuurlijk afvragen: heb ik het echt nodig gekregen? En misschien topt u daarmee en worstelt u daarmee, maar ik denk dat u zo in grote lijnen wel de vraag kan beantwoorden: heb u dat offer al echt nodig gekregen of nog niet? En hoeveel mensen onder ons zouden er deze middag zijn in de kerk of met ons meeluisterend die dat offer nog helemaal niet nodig hebben? Die wel christelijk willen zijn en wel kerkelijk willen zijn en misschien ook wel meelevend willen zijn, en dat is allemaal goed. En die ook geven aan de dienst van de Heer, en dat is goed. Maar die het offer van Christus en het werk van Christus niet nodig hebben. Als dat uw leven op dit moment nog is, als u misschien wel op uw manier een christelijk leven leidt, maar Christus en zijn werk en zijn offer is nog misbaar voor u, daar kunt u nog zonder. Daar kunt u nog rustig zonder voortleven. Dan moet dat veranderen of niet, anders dan gaat u verloren. Met alles wat wij aanbrengen en proberen aan te brengen aan offers, zullen wij verloren gaan, gemeente, met de beste wil van de wereld. Maar zonder het offer van Christus, toegepast aan mijn hart, wordt een mens niet zalig. Het is zo nodig dat dat offer van Christus voor het eerst echt onmisbaar gaat worden in mijn leven. Dat ik het nodig krijg. Dat die bekende woorden van dat versje echte taal van mijn hart worden. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En als je nou vanmiddag in de kerk zit of u luistert mee en u zegt: dat offer dat is mij helemaal nog niet noodzakelijk geworden en ik kan er nog zo zonder en ik ervaar dat ik er zo blind voor ben, leg dan uw vinger toch nog eens bij dat 43ste vers waar staat: en Jezus zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen. Daar ontmoeten we de Heer Jezus als de grote profeet, als de grote leraar, als degene die onderwijs geeft in wat er nodig is. Zou hij het u niet kunnen leren? Maar u hebt dat onderwijs wel dringend nodig. Dan hebben we dat onderwijs echt nodig, dat onderwijs waarbij mijn schuld wordt getoond. Dat onderwijs waarbij Gods recht wordt getoond. En ik kan voor dat recht van God niet bestaan. Dat is één, gemeente, de Heere werkt op de eer van zijn naam. Maar dat is één van de grote doelstellingen, als ik het zo zeggen mag, van het recht van God. Dat alles van werken van een mens en alles wat ik denk te offeren, dat allemaal afgekeurd gaat worden door de Heere in het licht van zijn recht. En waarom is dat nodig? Begrijpt u het goed? Niet om zwaar te doen. Niet om wat zware termen te handhaven of te gebruiken. Maar dat is nodig opdat ik Christus echt nodig krijg. Niet alleen met woorden. Niet alleen met een nagemaakte zin. Maar dat ik Christus echt in mijn hart nodig krijg. dat Hij onmisbaar voor me wordt. Dat ik zonder zijn werk niet meer kan. Dat zijn offer dierbaar voor mij wordt. Want weet u, Christus wil niet alleen als de grote profeet zondaren bekendmaken met hun schuld. En niet alleen zondaren overtuigen van de gerechtigheid van God. Maar Christus wil ook overtuigen van de volkomenheid van zijn offer. Dat offer is genoeg voor God. Daar is God de Vader volkomen tevreden mee. En als u nu steunen mocht op dat offer. Als u nu deel mag krijgen aan dat offer. Dan is God, wonder van genade, ook tevreden met u. Niet om wie u bent, want u hebt alles doorgebracht en u hebt alles gezondigd. Maar omdat u steunt op dat ene volkomen offer. Dat offerlam, de Heer Jezus Christus. En daarom, gemeente, is het dat Christus het onderwijs over de schatkist en over het dankoffer geeft. In de tempel, op de plaats van de verzoening. En de Heere geven dat we dat onderwijs mogen verstaan. Voor ons eigen hart, voor ons eigen leven. Opdat er in ons leven als een vrucht van de dankbaarheid ook een dankoffer geboren mag worden. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zo hebt u het gegeven dat we op deze middag mochten luisteren naar uw woord. Zegen het, pas het toe, werk u het uit. Heere, geef ons dat wij de noodzaak van het offer van u mogen verstaan. Maar ook de volkomenheid en de dierbaarheid daarvan. En dat we bij dat offer gebracht mogen worden om als een arme zondaar de hand te leggen op het hoofd van het offerlam. Om zaligheid te vinden in hem. Breng ons ook deze avond samen. Vergeef het zondige. Hoor ons om Christus wil. Amen. 73, het 13e vers is onze slotzang. 73 vers 13. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.